Het is allemaal zwoegen en dacht, oh, dit is moeilijk en zo. En ik zat echt zo, maar elke keer als ik een verhaal vertel over wat ik heb gemaakt, mijn concept, zoals we dat noemden, dan haalde ik het. En ik had gewoon al heel snel door wat een beetje het systeem was. Een goed verhaal hebben bij je werk maakt dat het goed is en dat mensen er niet over in discussie gaan. En ik denk ook dat het meespeelde dat ze vaak mijn verhalen niet kenden.
Welkom bij In Dialoog, een podcastserie van CBK Zuidoost. Mijn naam is Claudio Ritveld en vandaag ga ik in dialoog met Janne Ikboué. Janne studeerde in 2022 af aan de Breitner Academie in Amsterdam met het project Heads for Sale, waar zij een tekeninginstallatie presenteerde van een bijzonder groot aantal abstract-expressionistische koppen in een klinische grid. Ik heb haar voor het eerst ontmoet als lid van het platform CBK So Young, een jongere platform wat de inspiratiebron is geweest voor deze podcastserie. Hoe spreek ik je achternaam uit?
Nou, er is veel discussie over in de familie en op straat. Omdat ik zelf zeg altijd Ikboué. Maar mijn vader zegt Ikboué. En mijn oma zegt ook weer iets anders. En iedereen heeft eigenlijk een soort van zijn eigen interpretatie van de achternaam.
Oké.
Maar ik zeg Janne Ikboué, omdat ik dat, anders klinkt het echt niet met mijn naam. Dus ik probeer een soort van ritme van te maken. Maar mijn vader zegt Ikboué. En dat Ikboué, ik kan het niet eens goed uitspreken.
Aha.
Hoe hij het doet. Dus er zijn verschillende interpretaties van de achternaam.
Ja. En nou, waarom ik deze vraag stel, is omdat ik het zelf altijd heel fijn vind om de juiste uitspraak te hanteren. Omdat de naam natuurlijk heel veel over je zegt. En ja, ik vind het wel mooi dat er eigenlijk bij jou een soort vrijheid is of zo, wat dat betreft. Hoe denk je dat dat komt?
De vrijheid in de keuze van de naam?
De vrijheid in uitspraak of dat er misschien... Het voelt zoals je het er nu over vertelt, dat er niet moeilijk over gedaan wordt.
Nee, nou, ik heb wel dat ik wel eens Ikboué, echt op zijn Nederlands, dan denk ik, nou ja, dat is het zeker niet.
Ja.
Maar ik denk dat het tweeledig is. Is dat ik het heel erg leuk vind dat het zo op verschillende manieren bekeken kan worden. Dat zegt iets over mij. En omdat ik best wel bezig ben met taal ook. Dus ik denk ook altijd veel na over, hoe spreek je iets uit? Mijn eerste en tweede naam eindigen allemaal op een E. Mm-hmm. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Mm-hmm. Janne, Pauline, Ikboué. Dus dat, nou, ik heb echt wel iets met taal. Dat speelt een belangrijke rol in mijn leven. En dat heb ik van mijn moeder, die is taal. Nederlands ontdekkers. Dus
okay.
Het zit heel erg in mijn genes, denk ik.
Oké.
Als kunstenaar.
Ja. En dat, want je schrijft ook poëzie.
Ja, weet ik niet. Mm-hmm. Ik schrijf eigenlijk altijd teksten, zo noem ik het ook.
Okay.
En op een gegeven moment, ik weet niet, doe ik dat altijd al. Mm-hmm. En dat doe ik eigenlijk heel intuïtief, dus ik heb eigenlijk nooit echt een gedachte daarover. Het is gewoon een soort van gedachteloos uitschrijven. En later probeer ik dat soms, als ik zin heb, want ik vind schrijven is ook niet heel erg leuk per se. Hmm. Schrijf ik het uit. En dan ga ik het bij elkaar zetten. En worden dat soms titels van werken of worden dat kleine zinnetjes die ik op Instagram post. Hmm. Wat ik ook wel gebruik als een soort van, ik moet daar al een soort van gedachten kwijt. En soms stop ik het bij elkaar. En ik heb 2 keer een boekje gemaakt. Een heel klein boekje. Maar ik weet niet of het poëzie is. Het is gewoon een soort van teksten die een soort van bij elkaar klinken. Maar spoken word of zo vind ik het ook niet. Het is meer een soort van, ik weet het niet, teksten.
Ja. Als je vertelt over je moeder, die is Nederlandicus, mag ik dat zo zeggen?
Ja, klopt.
Kan je me vertellen over wat je daarvan hebt meegekregen? Of hoe je dat hebt meegekregen? Of hoe je dat hebt beleefd als kind?
Als kind, ja. Ik denk dat taal in ons gezin... Mijn vader is Nigeriaans en mijn moeder is een Nederlandse vrouw. Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Brabant. Dat taal echt een hele belangrijke rol speelt in onze familie en in mijn leven daardoor ook. Omdat mijn moeder was mijn vaders taaldocent. Dus daar is ook ons gezin ontstaan eigenlijk. Okay. Mijn vader zat in de klas bij mijn moeder. Mm-hmm. Mijn moeder gaf overigens gewoon volwassenen mensen les. Dus dat was allemaal legaal. En, maar nu in deze tijd is dat ook al een beetje spannend, denk ik. Maar
ja, goed,
het is,
ja.
Het schelen maar 2 jaar. Mm-hmm. Maar daar is het begonnen. En mijn moeder die heeft echt een fascinatie voor de Nederlandse taal. En die heeft dat ook altijd een beetje op ons overgebracht. Mm-hmm. Met boekjes die we moesten lezen. Of ja. zij belangrijk vond of leuk vond.
Ja.
Wij lezen allemaal niet zo goed als zij.
Okay.
Maar we zijn daardoor wel allemaal heel erg bezig met taal.
En wat is dan goed lezen?
Nou ja, bepaalde literatuur moeten weten of kennen of lezen. Ja. En ik ben gewoon nooit een goede lezer in haar optiek geweest, omdat ik niet haar romans las. Ik lees echt andere dingen dan zij. Ja. Ze hebben vaak discussie over gehad en nog steeds. en mijn vader die is geboren in Ghana.
Mm-hmm.
Heeft Nigeriaanse ouders.
Mm-hmm.
Opgegroeid in Nigeria.
Mm-hmm.
Eigenlijk opgegroeid van zijn 7 tot zijn 18 in Nigeria gewoond.
Mm-hmm.
En daarna in Turkije gaan wonen, in Griekenland gaan wonen, in Frankrijk gaan wonen.
En je moeder is Nederlandicus. Wat doet je vader?
Wat heeft hij gedaan? Wat ik wilde zeggen over die landen is dat hij al die talen ook spreekt. Dus mijn ouders zijn allebei heel talig en ik niet.
Mm-hmm.
Ik kan echt geen andere taal dan Nederlands of Engels en ik versta wat Frans.
Mm-hmm.
Maar dus taal is echt een belangrijk ding.
Ja.
Terwijl mijn moeder is obsessief met de Nederlandse taal en mijn vader spreekt het gewoon nog steeds niet zo super goed.
Okay.
Hij kan het heel goed lezen en dat is de conversatie en taal speelt een belangrijke rol.
Ja.
Dus in ons leven. En mijn vader is opgeleid als geoloog.
Mm-hmm.
Aardkundige.
Mm-hmm.
En is eigenlijk, weet heel veel van mineralen en stenen.
Ja. En het reizen, dat was voor...
studie.
Voor studie.
Ja, okay. Hij kreeg een beurs om naar Turkije te gaan. En daar heeft hij... eigenlijk zijn Europese route gaan bewandelen.
Oké.
Okay. En er zit een soort van... Ik vind het interessant, want mijn vader heeft echt maar heel kort in Nigeria gewoond.
Mm-hmm.
Terwijl iedereen ziet hem als een Nigeriaan. Terwijl hij woont nu al 2 keer zo lang in Nederland. En heeft over de hele wereld verschillende dingen gedaan.
Ja.
En toen is hij beland eigenlijk in Nederland per toeval. Dat hij hier een master ging doen.
Ja, maar ja, Nederlanders zijn wit, toch?
Ja, nou ja. Vraagteken. Goeie vraag.
Nog even over over taal en over wat je ervan hebt meegekregen. Als je even teruggaat naar de boeken die je aangeboden kreeg door je moeder. Wat is een van de dingen die jou het meest is bijgebleven? En misschien kan je vertellen waarom.
Van die boeken?
Ja.
Er gaan 2 dingen. Is Lydia Rood. Dat is een schrijfster die heel grappig was.
Mm-hmm.
Dat kon ik als kind, vond ik dat heel leuk.
Mm-hmm.
Astrid Lindgren.
Mm-hmm.
Nou, 3 dingen eigenlijk. Astrid Lindgren, ook een hele grappige schrijfster uit Zweden.
Mm-hmm.
Die onder andere Pippi Langkous heeft geschreven, maar ook heel veel meer. En dat las mijn moeder voor.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen dat ik dus niet zo goed zelf kon lezen. Ik zat altijd een laag niveau en het duurde allemaal heel erg lang.
Mm-hmm.
Maar dat voorlezen, dat was wel echt gek. Mm-hmm. Dus dan zag ik het echt voor me.
Mm-hmm.
De Wereld van Sophie. Dat is een heel erg mooi boek.
Mm-hmm.
Wat ik nog steeds naast mijn bed heb liggen. En dat is een heel mooi, heel dik kinderboek. Wat gaat over een meisje die die eigenlijk meeneemt in de wereld van de filosofie.
Mm-hmm.
En nog steeds denk ik, ik moet dat weer even oppakken. Want er zit heel veel kennis. Ik hou er van informatie tot mij nemen in plaats van... Ik ben niet per se iemand die dan denkt, leuk kinderverhaal. Ik moet echt informatie. Ik wil gewoon bijna feiten horen in een geromantiseerd verhaal.
Ja.
Dus dat een...
Ik kan me daar heel erg in vinden.
Ja?
Absoluut. Zeker. En als je uitgaat van boeken die je leest en die je dan bijblijven. En die ook misschien ergens je karakter vormen. Als jij zegt Pippi Langkous, dan moet ik wel heel erg aan jou denken. Als in hoe jij... door de wereld.
Ja?
Of naar de wereld kijken of hoe jij...
Wat dan?
Ik vind je best wel... brutaal of zo. op een goede manier.
Ik denk niet dat iedereen het daarmee eens is, maar ja.
Ja, ik weet niet. Ik geloof wel dat je eigenwijs bent. Dus ja, als jij zegt Pippi Langkous, dan denk ik... En dat noemt als een van de dingen die jou wel erg bijblijft. Ja. Of in ieder geval... Dan snap ik dat wel.
Grappig. Ja. Terwijl ik dat heel erg... Als kind dus heel erg grappig vond dat... Niet per se dat ze kattenkwaad uithield, maar ik vond het zo'n heftig idee dat zij zo alleen was. En dat ze dus heel veel durfde of zo. Dat vond ik altijd heel cool. Mm-hmm. Dat je dan helemaal... Want ze woonde alleen in een grote villa. Mm-hmm. Maar ze kon heel veel alleen. Terwijl ik kan niet heel veel alleen. Ik heb juist die basis heel erg nodig. Maar het is wel grappig. Ja, ik denk wel dat ik heel brutaal geworden ben. Ik was dat eigenlijk nooit, hoor.
Oké. En wat denk je dat daarvoor heeft gezorgd dat je dat geworden bent?
Ik was als kind echt heel bangig voor alles. En verlegen en stil. Ik zat echt heel erg in mijn eigen zone en mijn eigen wereldje. Nog steeds, denk ik wel. Maar dat veranderde langzamerhand toen mensen mijn talent zagen. En dat ik eigenlijk van heel verlegen naar een beetje fotografie ging doen. Dat ik een cameraatje kreeg van mijn ouders om eigenlijk als middeltje om me naar buiten te trekken.
Wanneer kreeg je die? Wat voor leeftijd?
Ik stol die. Ik had altijd die van mijn vader. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk me gewoon toe.
Ja.
En die gebruikte hij niet. Dus die gebruikte ik altijd. En toen kreeg ik op mijn 12e of zo.
Oh, ja.
Ooit een tweedehands spiegelreflex. En daar ging ik gewoon mijn familie mee fotograferen. En langzamerhand zo een beetje de buitenwereld. En toen ontdekte ik dat... Ik kreeg daar heel veel mooie reacties op. En toen dacht ik, maar volgens mij is dit iets waar ik iets mee moet doen.
Ja. En die foto's, die heb je bewaard van toen?
Ach, ik heb zoveel harde schijven overal nergens liggen. Mm-hmm. Ik heb heel veel foto's. En daarom maak ik ook wel steeds minder foto's. Omdat ik voel van, wat voegt deze ene foto nog toe? Ik heb wel altijd de camera's bij me, hoor. Ja. Dus altijd. Maar wel dat ik... steeds selectiever wordt.
Ja.
Dus omdat ik als kind al heel veel maakte.
Ja, ik denk dat een hele goede ontwikkeling is. En schiet je dan ook analoog?
Ja,
want
juist.
Dat kan er dus waarschijnlijk ook voor zorgen dat je... Dus ja, dat kan bijdragen aan hoe selectief je bent.
Ja, ik denk wel dat dat helpt. Ik heb een heel leuk, lief, mooi, heel duur cameraatje gekocht. Olympus MIU2 of zo. En ik weet, voor de kenner, die weet precies welke ik bedoel. Want het zijn hele gewoon dure, goede, zeldzame cameraatjes. En dat is een point-and-shoot, 35 mm. Which is what you get. Maar wel met een hele mooie... Ik probeer nu nog heel veel rolletjes uit.
Mm-hmm.
Dus ik heb nu gisteren allemaal foto's binnengekregen van de fotoservice. En ik denk, dit rolletje, dat moet ik vaker kopen voor dit soort projecten.
Ja.
Maar ik zie dat echt als een soort van verlengstuk van de dag. Dus dan denk ik, zie ik hele mooie Marokkaans-Nederlandse kinderen op straat spelen met de schaduw. En dan maak ik daar een foto van. En niet met mijn telefoon.
Het is heel interessant, want ik wist eigenlijk helemaal niet dat je ook foto's maakt. En,
dat hoorde ik laatst ook al iemand aan.
Ja, en ik heb jou leren kennen als schilder.
Eigenlijk de meeste mensen andersom, denk ik. Want ik begon alleen, ik was echt... overtuigd dat ik alleen maar fotografie zou doen.
En toch studeerde je af op de Breitner met een schilderkunstproject.
Ja.
Zou je daar iets meer over willen vertellen?
Moet ik daar meer over vertellen? Of? Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Kan ik daarna aanvullen.
Dat is heel goed. Laten we het even hebben over wat ik heb gezien.
Mm-hmm.
Ik heb een aantal werken gekocht uit hetzelfde... binnen hetzelfde concept. Ik weet niet of ik het dezelfde serie mag noemen. Maar in ieder geval hetzelfde concept. En ik zie portretten die abstract zijn. En dan weet ik niet of het fictieve figuren zijn of bestaande modellen. Maar die spanningsveld vind ik ook heel tof. En dat spreekt me heel erg aan. Verder zie ik heel erg een systeem. En een grid waarin dus de werken geplaatst zijn. Ja, heb dan vragen. Ik ben heel erg benieuwd naar waar komt dat grid vandaan?
Mm-hmm.
Welk idee zit daarachter? Ja, dat eigenlijk.
Mooi. Nou, ik wou dit graag weten, omdat ik de interpretatie super belangrijk vind voor mijn werk en ook voor de ontwikkeling van mijn werk. Maar ik kwam eigenlijk op de academie. Ik heb natuurlijk kunsteducatie gestudeerd, waarbij je. Veel mensen denken dat je eigenlijk vooral docent wordt, maar ik zag echt de opleiding als kunstenaar voor de klas. Mm-hmm. Zo ging ik ook de opleiding in, van ik ben een kunstenaar, of ik wil een kunstenaar worden, of ik ben een maker. En dat ga ik koppelen aan mijn educatie, die ik al jaren daarvoor deed, op allerlei plekken, onder andere CBK. En eigenlijk kwam ik door de opleiding, vliegde ik echt doorheen. In de zin van, ik haalde altijd mijn beeldende beoordelingen met foto's die ik had gemaakt van mensen. Of projecten met fotografie. En ik weet niet, ik vond het saai. Ik merkte echt dat het gewoon mij niks meer deed als ik mijn beeldende opleiding of mijn beeldende semester haalde. Mm-hmm. En ik zag mensen allemaal zwoegen en dachten, oh, dit is moeilijk en zo. En ik zat echt zo, maar elke keer als ik een verhaal vertel over wat ik heb gemaakt, mijn concept, zoals we dat noemden, dan haalde ik het. En ik had gewoon al heel snel door wat een beetje het systeem was. Mm-hmm. Een goed verhaal hebben bij je werk maakt dat het goed is en dat mensen er niet over in discussie gaan. Mm-hmm. En ik denk ook dat het meespeelde dat ze vaak mijn verhalen niet kenden. Het ging over identiteit, zwarte identiteit, mm-hmm. familie, communities. Dat ze allemaal dachten, oh, wauw. Mm-hmm. Hier is je punt. En dat stond mij zo niet aan. Ik wilde eigenlijk juist dat de dialoog ontstond over mijn werk.
Ja, je gaat naar een opleiding omdat je geslepen wil worden.
Ja, toch? Ik vond heel veel dingen wel moeilijk hoor aan de opleiding. En ingewikkeld hoe ik dat allemaal met elkaar moest combineren. Maar ik merkte dat beeldend ik gewoon niet uitgedaagd werd. Terwijl ik heel veel toffe kunstenaars als docenten had.
Ja.
En toen, eigenlijk door verschillende factoren ben ik daar een beetje los van gaan breken. Mm-hmm. Dat ik dacht, stel je voor dat ik iets maak waar ik niks over vertel. Niet dat ik dat letterlijk zo dacht, maar dat ik werkte zelf al jaren daarvoor in het Stedelijk Museum en super gefascineerd en geïnspireerd door verschillende kunstenaars. Vooral door abstract expressionisme eigenlijk. Daar hield ik echt van. Dus ik maakte foto's, maar ik hou echt van die Colorfield Painters en eigenlijk de witte abstract expressionisten uit Amerika. Toen dacht ik, hoe kan ik dit aan elkaar rijgen?
Mijn en noem eens een kunstenaar uit, die jou inspireerde uit die tijd.
Stedelijk heeft een best wel grote abstract expressionist in mijn collectie. Ik vind De Koning, dat is dan een Nederlandse gast. Willem de Koning, De Koning.
Mm-hmm.
Vond ik echt gek qua kleur.
Ja.
En dat je dus durft zoveel dure verf te gebruiken op elkaar heen, over elkaar heen. Ik had het wel vet.
Ja.
En dan zag ik altijd stukjes die ik heel mooi vond. En dan ging ik met mensen een rondleiding doen. En die konden daar, ondanks dat ze het soms niet mooi vonden, gingen mensen daar wel over in gesprek. Terwijl bij fotografie merkte ik bij mezelf dat er geen dialoog ontstond. Terwijl bij die abstract expressionisme wel. De Koning vond ik echt heel tof.
Maar je zegt bij fotografie ontstond er geen dialoog?
Of? In ieder geval minder. In ieder geval bij mijn werk en bij... Wat ik ook in het museum zag, is dat mensen het vaak gewoon mooi vonden. Of interessant, of heftig. Ja. Nan Golden, hele heftige foto's. Heel mooi.
Ja. Maar wel... Is ook een opening, hè?
Daar wil ik wel heen.
Ja.
Ik ben wel fan. Ik vind het wel tof. Maar het is wel dat ik denk, er gebeurt niks met de mensen zelf. Te zien een soort van projectie van een gebied of mensen en de kaders van die foto... Ja. Maar er gaat niet per se iets bij jezelf te raden.
Mm-hmm.
En dat gebeurde wel altijd als ik mensen meenam naar abstract expressionisme. Of dat ik daar zelf voor stelde en dat ik emotioneel werd van bepaalde stukken. Of een gedichtje onder een abstract expressionistisch werk.
Ja.
Dus dat vond ik zo inspirerend eigenlijk. Dat ik dacht, maar ik maak altijd foto's en dat levert heel weinig tot geen... diepgaand dialoog over. Mm. Over de thema's waar ik werk over gemaakt heb.
Mm.
Zoals familie, identiteit. Daar gingen mijn foto's vaak over. Maar dat ontstond niet in die foto's. En toen kreeg ik op een gegeven moment de opdracht van de docent om alles wat ik gemaakt had van de laatste jaren mee te nemen.
Ja.
Omdat ze zag dat ik een beetje aan het zoeken was. En een andere docent die vroeg ons om ons beeldarchief mee te nemen. En daar vanuit te werken. En dat heeft me echt heel erg aan het denken gezet. Want zij zei tegen ons, ze heet Wafa Aliouche. Nu weet ik haar achternaam niet goed uitspreken. Hele toffe kunstenares ook. En zij zei, al het beeld wat je altijd al hebt of verzamelt of in je huis ligt of whatever, dat is al onderdeel van je, kun je onderdeel maken van je beeldende praktijk.
Ja.
Ze zegt, ja, ik zie jullie allemaal die concepten allemaal bouwen, mm-hmm. maar kijk eens terug naar wat al in je zit.
Ja, waar je op door kan.
Waar je op door kan, inderdaad. Ja. En dat vond ik zo... voor mij was het echt een klik.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, oh, ik heb al die foto's...
Mm-hmm.
die ik over de 10 jaar heb gemaakt.
Mm-hmm.
En ik heb al vanaf dat ik kleins af aan heb ik een beeldarchief. Dat ik nu zo noem, maar dat vroeg mij dat gewoon mijn plaatjes. En die nam ik gewoon allemaal mee. Mm-hmm. En toen vroeg ze ons om verschillende collages daarmee te maken... En dat dan weer te gebruiken om een tweeluik van te schilderen. En daarna vervolgens 1 groot werk. Ik vind die werk helemaal niet mooi. Ik heb die laatst weggegooid. Maar wel dat ik dacht, oh, maar dit is wel een goede motor om...
Het is principe. Ja.
En dat ben ik eigenlijk gaan uitproberen. In jaar 3. Dat ik een beetje meer die kant op ging schilderen, dat ik dat ging gebruiken, die elementen, die ideeën. En toen kreeg ik ook nog een keuzevak, om het even uitgebreid te maken,
mm-hmm.
van een docent, Oscar Maarneveld, ook een hele toffe docent en kunstenaar, om heel erg te focussen op portret. En als ik ergens altijd bang voor was, is dat er inderdaad iemand in de klas kwam en die moesten we naschilderen.
Ja.
Want ik dacht altijd, ja, ik ben een fotograaf,
mm-hmm.
ik hou erg van schilderkunst.
Ja.
Maar ik kan dit helemaal niet.
Ja.
Maar daar ging ik dat keuzevak met hem volgen. Omdat ik hem heel erg tof vond en inspirerend. Ja. En toen leerde hij ons verschillende technieken.
Ja.
En eigenlijk die combinatie van die technieken leren rondom verschillende verftechnieken. Verschillende dingen met je kwast te kunnen doen. Verschillende verf. Nou, echt allerlei soorten. In combinatie met die archiefopdracht, zeg maar. Dat beeldarchief. Mm-hmm. Dacht ik opeens van, dit is echt geweldig.
Mm-hmm.
En mijn... docent die zei ook, er gaat volgens mij een motor aan bij jou nu.
Ja.
Ik ging echt, dat vak was voorbij, maar ik bleef uren daarna nog schilderen. Iedereen ging naar huis.
Ja.
Ik zei ook tegen iedereen, laat alsjeblieft je verfresten liggen. Dan kan ik die kleuren gebruiken, want ik hou erg van recyclen. En kleuren die ik niet zelf kan bedenken.
Ja.
Dus dan ging ik daarop door en maken en maken en maken. En toen dacht ik, dit wil ik doorzetten in afstuderen. Want ik weet nog niet wat ik wil gaan maken voor het afstuderen. Zo is die tekenserie ook ontstaan. En kijk,
ja.
En het
idee voor het grid, waar komt dat vandaan?
Die kadering van al die... want het grid bedoel je dan, dat ze allemaal onder elkaar en bij elkaar hangen.
Ja.
Nou, verschillende invloeden heeft dat gehad. Dus op een gegeven moment had ik het idee, ik moet 300 tekeningen maken.
Mm-hmm.
En die allemaal verkopen.
Mm-hmm.
Want als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan kan ik mijn studieschuld aflossen.
Oh, wow.
Het was mijn studieschuld, 30.000 euro. Is het nog steeds.
Dus het is niet gelukt. Je hebt niet je doel
bereikt. Ik heb dat niet zo goed gecommuniceerd. De jongen die dat wandkleed heeft gemaakt met zijn studieschuld,
mm-hmm.
die heeft het veel beter aangepakt. Ik heb het gewoon een beetje in het midden gelaten. En nu denk ik dat er een hele mooie marketingcampagne over moeten maken.
Ja. Ja.
Maar dat was een beetje een grapje van mezelf, mm-hmm. zonder dat ik dat zei.
Ja.
En mijn docenten die hadden mij constant al die tekeningen zien maken, zonder dat ik iets zei erover. Ja. Ik wilde helemaal niks zeggen. Ik dacht, ga maar gewoon kijken.
Mm-hmm.
En hun eigenlijk een beetje uitdagen.
Ja.
Zonder dat ik flauw wilde zijn of zo. Mm-hmm. Ik wist het zelf ook niet. Mm-hmm. Ik dacht, dit kunnen allemaal schetsen zijn voor een eindwerk. Of dit kan ik maken. Zij hoopten heel erg dat ik een selectie zou maken uiteindelijk.
Maar het zwijgen, dat is dan onderdeel van je afstudeerproject.
Nee, ik denk,
of, weet je wel, of van het werk. Dat is onderdeel van het werk of onderdeel van het proces. Om inderdaad het uitdagen, het provoceren misschien wel.
Ja, echt met je hunzelf te laten gaan. Want ik weet nog dat we de docent een beetje gefrustreerd raakten. Want volgens mij was hij heel erg blij dat hij mij mocht begeleiden. Maar toen kwam er niet zo heel veel van mij, in ieder geval mijn woorden niet.
Nee.
En toen zei hij op een gegeven moment... Hij was heel erg... Nou, het is echt een hele toffe man. Maar ik vond dat hij mij niet de goede vragen stelde de hele tijd. En dacht, nou, dan ga ik dus ook niks vertellen.
Nee. Maar wat deed dat met jou, dat zwijgen?
Ik vond het heel fijn.
Oké. Okay.
Ik vond het heel fijn, want ik nodigde wel mensen uit.
Mm-hmm.
Dus ondertussen schreef ik mijn scriptie. En ik nodigde heel veel... die docent waar ik het net over had... maar ook vriendinnen en een paar familieleden. En eigenlijk een beetje mijn eigen community. Mm-hmm. Denk ik dat ik 7-8 mensen heb uitgenodigd mm-hmm. in mijn atelier. Om al die tekeningen te laten zien. En ik zei niks. En ik liet ze gewoon zelf kijken. Ik heb ook al die opnames nog. Ik liet ze gewoon praten. Wat zie je, wat voel je, wat hoor je, welke verbanden zie je? Je had mensen die helemaal mee gingen schuiven. En ik kreeg zoveel zinnige, mooie verhalen te horen. Ja. Dat ik dacht, dit zijn precies mijn thema's.
Ja.
Zonder dat ik nu het arceer of uitschrijf. Mensen hebben zelf nu iets bedacht. En dat vond ik zo leuk. Mm-hmm. Maar ook bevrijdend. Dat ik dacht, oh, maar ik kan wel helemaal iets bedenken. Maar mensen hebben hun eigen interpretatie nu al.
Ja.
Wat kan ik dan toevoegen? Waarom zou ik dan nog iets toevoegen?
Is zeg maar zo'n concept bij tijdens je afstuderen, is dat iets wat je meeneemt of wat je vanzelf meeneemt of automatisch? Of is dat iets wat je al hebt laten vallen in je praktijk, in zeg maar je leven na je bachelor?
Ja, want ik ben nu 2 jaar klaar of zo. Ik denk dat ik dat nog helemaal in mij zit, dat ik... Mm. Dat ik dus mezelf toesta om het nog niet te weten. Wat ik elke keer weer opnieuw moeilijk vind. En dat dus het conceptuele idee, dat dus mag zijn. Ik had het er met mijn coach over. Zij coacht mij op life, op mijn stress, op werk, alles. Hele fijne vrouw. En dat ik tegen haar zei, ja, ik noem mezelf altijd blauwe vlinder. En blauwe vlinder en de witte man, zeg maar. Ik deed het vaak met witte mannen en toen dacht ik, ik moet daar een werk over maken, want ik word er gek van. En toen zei ze, nou, dat is heel goed. Goed dat je dat gewoon zo noemt, als dat voor jou werkt. Iets van blauw en wit. Ik weet niet, iets heel abstract. Mm-hmm. Toen gaf zij me echt toestemming om dat gewoon maar zo te noemen.
Ja.
En toen dacht ik, wat fijn. Want ik ben degene die dat mag bepalen. Mm-hmm. Welke richting het krijgt of waar mm-hmm. het over gaat. Mm-hmm. Met heel veel interpretaties van anderen erbij. En ik denk dat er best wel veel... En dat vind ik wel moeilijk, want ik haat keuzes maken. Ik kan dat niet zo goed. Mm-hmm. Maar dat het me wel... ik krijg er juist heel veel zin van om te maken, omdat ik het dan zelf nog mag bedenken. Ja. En dat het daarna weer van iemand anders is. Dus dat was het idee ook over dat grid. Dat ik dacht, als ik selectie maak, dan zien mensen weer een selectie van mij. Terwijl ik wil juist dat mensen zelf gaan kijken.
Ja.
Mijn droom was eigenlijk dat, of mijn ideale situatie, dat mensen verliefd zouden worden op één werk en dat per se wilden hebben. En dat gebeurde ook wel. Mm-hmm. Je hebt een paar. En zo kreeg ik heel veel mensen die af en toe mensen die iets kochten. En dat ze echt dachten, deze sluit echt aan bij hoe ik me nu voel.
Ja.
Of die kleuren passen zo goed bij mijn bank. En iemand had een heel mooi Japans hoekje naar huis en dat vond ze heel erg passen bij die kleuren. Ja. Ik kreeg allemaal een soort van persoonlijke insights. Ja. En ik had een paar mensen die moesten huilen. Mm-hmm. Mijn vader moest huilen bij een werk. Mm-hmm. Wat heel aandoenlijk was. En bij dat boekje dat ik had gemaakt. Dus eigenlijk was het heel erg mijn doel. Wat eigenlijk heel simpel was. Dat andere mensen iets gingen haken aan mijn werk. Heel bevrijdend. En ik vond het echt fantastisch dat het ging leven, zeg maar.
Ja.
En dat het... Ik vind... exposities. Ik schilder exposities fantastisch. En ik ga heel graag naar abstracte, nieuwe abstracte kunstenaars en zo. Maar het is heel vaak heel dood. Om niet negatief te praten over kunst, maar er gebeurt niks. Je ziet het, je vindt het mooi, je knikt wat. Oh, mooi, ja. En je leest het boekje of je leest de titel. En er gebeurt voor de rest niks.
Hoe denk je dat komt? Waarom is dat zo? Want dit is een persoonlijke ervaring.
Ja, vind ik wel, ja. Dat is zeker.
Hoe denk je dat dat...
Hoe denk je wat?
Wat maakt dat dat zo op jou overkomt?
Ja, hoe maakt dat het zo op mij overkomt? Ik vind, nee, er gebeurt gewoon niets. De kunstenaar is er niet. De werken zijn perfect keurig achter elkaar gehangen. Mensen weten vaak waar ze naar kijken. Soms zijn er nog andere kunstwerken van die kunstenaar in de omgeving. Dus dan kun je het met elkaar gaan vergelijken. Ik had heel veel zin om daar zelf, tijdens mijn afstudie-expositie... Je bent daar niet geweest, maar bij een
helaas,
soort van een stukje wat daarna kwam geweest. Ik wilde er de hele tijd zijn.
Ja.
Ik heb 3 dagen, de dagen dat het open was, onder adrenaline... daar op de grond gezeten. In een eigenlijk speciaal gekozen pak, wat ik vond dat erbij paste. Ja. Om maar gewoon mensen te ontmoeten. En mensen af te luisteren. Want heel veel mensen wisten niet wie ik was. Ik zat er gewoon. En mensen af te luisteren of het gesprek aan te gaan. Om dit verhaal te vertellen, maar dan veel korter. Of stomme vragen te stellen. Of echt de interpretatie te horen. En het leuke was dat ook mensen dus gelijk konden meenemen. Dat vond ik zelf gewoon een grappig element. Dat stel je voor dat je het gewoon mee kan nemen. En dat die hele expositie verandert. Gewoon, alleen omdat jij
heel vaak neemt. In de regel is het zo dat je een expositie opent. Je reserveert iets of je neemt een optie. Ja, of je koopt daadwerkelijk een stickertje erbij. Maar dan blijft het vervolgens hangen tot het eind van mijn expo.
Inderdaad, en jij zegt,
jij bent daartegen. En dat bedoel ik dus een beetje met dat Pippi Langkous idee. En zeg maar dat tegendraads op eigenwijs. En weet je wel.
Ik vind dat heel elitair gezeik. Weet je wel, dat je dat inderdaad zo'n heel procedure met eerst een oranje stickertje als iemand geïnteresseerd is en dan een rood, want dan is het weg. Denk ik, neem het mee. Dus een vriendin van mij heeft een werk van mij gekocht en die heeft het in de trein laten liggen. Ze was echt in tranen, maar ik vond het heel grappig. Ja, en zielig voor haar. Ik heb ook niet.
Maar je zegt niet, maar kijk, het is wat.
Er gebeurt iets, weet je wel.
Er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen, want enerzijds zeg je neem het mee. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat een kunstenaar een tentoonstelling maakt met, ik zeg maar wat, 12 schilderijen. En die loopt een tijd. En dan wil je natuurlijk andere bezoekers ook de gelegenheid gunnen om het werk te zien. Op het moment dat er een koper op dag 1 binnenkomt, dan gaat het.
Ja, dan had je er moeten zijn, toch? Ja. Zo simpel is het toch? Ja. En ik vind dat dus ook heel leuk dat er dus. Op een gegeven moment had een vriendin van mij een werk gekocht voor haar vader. En toen pakte ze het. En toen, ze rekende het af. Ze kreeg een stempel erop en alles. Toen kwam een vriendin van mijn moeder heel verslagen naar mij toe. Het werk wat ik wilde hebben is weg. Weet jij waar het is? Ik zei, ja, ik weet niet welke je bedoelt. En toen omschreef ze, zei ik, ja, die is net gekocht door. En die was helemaal verdrietig. Want die dacht, ik ga dat straks wel kopen.
Ja.
Ik wacht nog even en dan. En dat vond ik heel leuk. Ja. Want toen dacht ik, het gaat gewoon omdat je het gewoon nu beslist. En het gaat niet over de verkoop. Want dat geld, dat investeer ik. En dat is niet per se mijn geld.
Ja, dat is een soort van high frequency.
Ik vond het gewoon heel leuk. En ook misschien omdat ik kreeg heel veel grappige vergelijkingen. Ook wel heftige. Iemand zei, dat doet me een beetje aan denken aan NFT's. Die gewoon dan opeens van iemand zijn. Ja. En dan het eigenaarschap.
Ja.
Maar wat ik ook hoorde, en dat hoorde ik voordat ik ging exposeren. En daar heb ik een beetje over nagedacht en ook een beetje gebruik van gemaakt in mijn teksten. Is dat iemand zei, het is alsof je een soort van een slavenmarkt hebt. En zo mensen verkoopt, zo hup, weg uit hun leven gerukt. Eruit halen, stempel erop en verdwijn.
Okay.
En dat vond ik wel heel interessant, want het zijn wel thema's waar ik mee bezig ben geweest het jaar daarvoor, toen ik stage liep bij het Tropen Museum, waar ik heel veel mening over heb. Maar dat vond ik heel interessant, want dat had ik er niet bewust ingestopt op die manier.
Ja. Nee, dat is zeker interessant.
Ik hou erg van dat het.
Ja. En daar heb je ook over geschreven? Bij
in mijn boekje.
Dat boek moet ik.
Die heb je helemaal niet.
Die heb ik helemaal
niet. Dat wist ik niet anders.
Hoe heet dat boek?
Het is een heel klein publiek, klein zinnetje, denk ik. Echt een zine. En het heet The Place of No Return.
The Place of No Return. En die is nog steeds te bestellen?
Ja.
Oké.
Okay. Ik kan het een keer voor je.
Ja. Meenemen. En is het online te bestellen? Of?
Nee, dan moet je me echt even berichten. Oké,
dus
ik zou wel graag een workshop, maar dat heb ik allemaal niet.
Joh. Dat komt wel.
Ja, als je mensen dat willen, graag.
Ik heb nog een vraag over vervolgopleiding. Of iets dergelijks.
Ja.
Je hebt net een bachelor gedaan, 2 jaar geleden, zeg je. Ja. Heb je nog een studiedroom?
Ja, heel duidelijk. Ik wil namelijk heel graag residenties doen. Omdat ik merk en voel en alles dat ik nog heel veel moet maken. En niet omdat ik nu ik woon nu in de stad, geen sociale huur, heel veel geld. Ik kan in die kleine ruimte, wat betreft kosten, maar ook qua ruimte fysiek gewoon niet.
Productief helemaal zijn?
Nee.
Ja.
Ik moet gewoon heel hard werken om die huur te kunnen betalen. En vervolgens bijna niet te kunnen maken. Dus ik werk vaak op mijn bank of op mijn eettafel. Maar ik kan niet eigenlijk de ideeën die ik heb nu helemaal tot uiting brengen. Dus ik heb zelf echt een grote ambitie om op mijn residentie te doen.
Ja.
En ik wil eigenlijk heel graag naar de Rijks. Omdat dat 2 jaar lang in een community is.
Ja.
Door wie ik geïnspireerd kan raken. Maar ook dat ik de ruimte heb.
Ja.
Zowel fysiek als in mijn hoofd. Om daar eens goed over na te denken. En, dus ik heb wel die wens. Ja, en ik,
waarom naar de Rijks?
Nou, ik weet wel dat dat gewoon, omdat dat gewoon 2 jaar is. Of een jaar tot een 2 jaar. En ik voel nu al, als ik voor een half jaar ergens zou mogen wonen.
Ja.
Merk ik dat ik dat beperkt in mijn ideeën of zo. Want dan moet, denk ik, oh ja, maar dan moet het in een half jaar dus af. En dan moet ik binnen een half jaar weer een nieuwe woning. En dan moet ik dus nu al mijn banen of projecten opzeggen. Omdat ik een half jaar wegga.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk niet de moeite. Ik wil gewoon echt ergens een langere tijd zijn en investeren.
Ja.
En nu ben, dus als er projecten zijn buiten de Rijks die langer dan 2 jaar of een jaar of 2 jaar zijn, dan hoor ik dat graag. Want daar zoek ik best wel naar.
Ja.
Het hoeft niet te ver zijn in Nederland.
Nee, precies. Ja, nee, ik stel ook de vraag waarom de Rijks, voor de luisteraars die misschien minder bekend zijn met de Rijksacademie in Amsterdam, behoorlijk prestigieuze residentie, wat niet een officiële master is, maar wel een hoog aangeschreven academie met internationale allure.
Ik heb wel nagedacht over een master, hoor. 2 jaar fine arts op de Zandberg bijvoorbeeld. Maar ik heb gewoon niet zo'n hele leuke studententijd gehad. En de hele tijd voel ik dat ik dat dan nog wil doen. En, maar het heeft me zoveel geld gekost. Het studeren, op jezelf wonen, maar ook studenten en studiegeld, wat ik gelukkig van mijn vader kreeg. Maar ik heb gewoon heel veel stomme stages moeten lopen en onbetaald. En dat ik denk, oh, maar dan zou ik nu eigenlijk mijn werk moeten laten vallen om vervolgens weer 2 jaar lang helemaal ergens in te zitten en niet te kunnen leven ergens. Want dan moet ik, waar ga ik dan wonen? Ik heb geen idee. Dus dat, en nee, ik weet niet. Ik wil heel graag, ik wil graag verder en verder leren en laten inspireren en mensen ontmoeten. Maar of dat nou op een instituut is, misschien moet ik in een land wonen waar ze dat goedkoper aanbieden, waar ik goedkoper kan wonen en daarbij kan werken. Maar in Nederland is dat gewoon niet meer. Zijn nu pas weer de basisbeurzen en die heb ik precies allemaal misgelopen.
Ja, dus. Nou ja, daar zeg je wel iets heel belangrijks. Wat dus eigenlijk gaat over, als ik je zin mag afmaken, dat in Nederland, als het gaat over kunst en over opleidingen, dat behoorlijk elite aan het worden is.
Dat vind ik wel, En dat is voor mij altijd al. Ja, ik denk dat ze wel hun best doen om het minder zo te worden. Maar alleen al mijn opleiding, terwijl dat echt ook nog gericht was op educatie. Ik heb echt zoveel geld daar moeten uitgeven aan de eerste 4 jaar aan materiaal. Wat je moest hebben voor bepaalde lessen. En ik heb echt wel welvarende ouders en meedenkende ouders. Die gunnen mij alles. Maar ik had deze opleiding nooit gedaan ook. Als ik het had zelf had moeten betalen, want het was heel duur. En laat staan dan nog een inderdaad een prestigieuzere organisatie al als Rietveld of zo.
Ja.
Ik geloof gewoon niet dat voor iedereen weggelegd is in deze tijd, helaas.
Nee.
Wat ik heel...
Nee. Ja,
je kunt er niet tegen opwerken, dat is een beetje het ding.
Nee, zeker, maar dat brengt me bij het volgende. Is dan kunst of beeldende kunst in Nederland niet sowieso een aangelegenheid voor de, hoe zeg je dat, welgestelde?
Welgesteld, ja, ik denk het wel, helaas.
Ja.
Terwijl je toch graag wilt als maker van niet, maar ik denk het verdomme wel.
Mm.
Alleen al dat het heel veel geld kost om het te maken. Ik hoor heel veel kunstenaars die dan toch een atelier hebben, dat ik denk, holy fuck, dan heb je echt een hele kleine hypotheek. Want mijn huur is echt te duur om iets bij te huren, zeg maar.
Ja.
Dat frustreert me wel. Ik vind ook, dan hou je die wereld dus heel klein. En dus niet inclusief en niet divers.
Ja.
Dat is zo jammer.
Ja.
Maar ik denk het wel. En ik denk dat ook het kabinet, godzijdank is Rutte weg. Maar die heeft er wel ook nog een soort van klimaat gecreëerd. Dat je denkt, kunst is echt je hobby.
Ja.
Terwijl, al sinds ik me kan herinneren ben ik foto's aan het maken en bezig met kunst. Dus het is niet alleen
maar... Maar het idee van kunst als hobby, dat concept is al van voor Rutte, toch?
Ja, nou ja, ik heb wel het idee dat hij dat wel lekker erin gepoord heeft.
Ja.
En, maar ik weet niet hoe het... Ja, in Nederland heb je heel veel potjes en subsidies en fondsen.
Ja.
Maar daar moet je ook goed voor kunnen schrijven en ook goed weten dat die bestaan.
Ja. Maar dat bracht mij inderdaad op mijn volgende vraag. Dat gaat over subsidies en fondsen. Hoe jij daar tegenover staat, wat jij daarvan vindt en wat jouw ervaring is.
Tweedelig. Ik werk heel veel voor organisaties die dat krijgen. En aan de ene kant waardeer ik enorm dat er echt heel hard wordt gewerkt aan al die prachtige instellingen die Amsterdam en Nederland heeft om mensen in de culturele sector een plek te geven of mensen uit de buurt in de culturele gebouwen te stoppen. Maar ik vind ook vaak dat het een beetje snoeren is, weet je wel. Dat is je constant... voor 2 jaar heb je een heel tof... Of 4 jaar heb je dan misschien kunstenplan. En dan moet je daar weer vanaf vooraf aan beginnen, omdat je dat weer moet schrijven. En ook als kunstenaar kun je bij Mondriaan van een soort van starters geld krijgen. Dat je, maar dat zou je dan... Wie als maker zelf is dat heel moeilijk om te schrijven. En dan moet je beloftes ook waarmaken, terwijl je eigenlijk gewoon een kunstenaar bent en vrij wilt zijn en niet je wil committeren aan de opdracht. Ik las ook nu laatst dat er een museum, volgens mij in Duitsland, een opdracht had gegeven aan een kunstenaar en hij had expres die doeken leeg gelaten.
Ja.
En hij moest het terugbetalen.
Ja.
Ik zal de hele wereld praat erover. Denk ik, nou ja, dit is toch precies het doel bereikt. Dus ik, in ieder geval, niet dat ik geen geld wil aanvragen ooit, maar ik ben wel kritisch dat ik denk, ja, dan moet ik straks iets beschrijven, want dan gaan ze naar mijn cv kijken en ik denk, nou, ze heeft werk gemaakt over zwarte identiteit en slavernij. Nou, dan geven we haar geld voor die ideeën. Terwijl, op een gegeven moment wil ik dat helemaal niet. Want ik wil juist niet dat ik daarom bekend ben. Ik wil een Colorfield abstract expressionisme zijn.
Dat is een vrij constante vraag. Is natuurlijk, kan je als zwarte kunstenaar ontsnappen aan bijna de verplichting van het gespreksonderwerp of de concepten,
het thema's. Duty to reflect times, maar ja, flik erop. Ja, ik word er dus zelf heel moe van, want ik denk, ja, dat wil ik dus juist niet.
Ja.
Maar mensen gaan het erin zien en daarover schrijven of zo zien. En dan denk ik, oh ja, shit, het zit er wel een beetje in. Maar ik wil juist dat mijn werk gaat over... meer dan dat.
Ja, ja.
Of een kleine fractie daarvan. Dat zou ik zonde vinden als dat dan toch je oeuvre weer is.
Ja, nee,
terwijl ik snap het.
Ik heb een afstudeerproject gemaakt dat eigenlijk ging over de onmogelijkheid van het ontsnappen daarvan. Dat heet de Black Art Safari. En de onmogelijkheid is gekoppeld aan, wat mij betreft in ieder geval, wat ik voorstelde in mijn afstuderen, dat de onmogelijkheid gekoppeld is aan de context waarin het wordt geproduceerd. Of waarin het wordt geconsumeerd.
Mm.
Waarin het wordt bekeken. Dus zolang we in Europa zijn, als niet-witte maker, dan ben jij dus die niet-witte maker. En dan wordt ook met die ogen naar jouw werk gekeken.
Ja.
Ja, als aanvulling.
Nou, mooi. Ik heb hier heel veel gesprekken over gehad voor mijn scriptie. Want ik schreef mijn scriptie hier ook over.
Ja.
Maar vooral over de biculturele Afro-Pian artist in Nederland, zeg maar.
Ja.
En hun werkmethodes. Omdat ik zelf gewoon heel veel inspiratie wilde.
Ja.
En daardoor heel veel in gesprek ging met verschillende kunstenaars.
Mm.
En dit kwam er ook best wel uit, zo, dit concept. En wat ik mooi vond dat Richard Covey zei in een gesprek is zo van, probeer daarom je eigen community te... Maak het voor je eigen community.
Mm-hmm.
Of zie dat als je publiek. Ja. Want als je gaat wachten tot stedelijk het anders gaat zien, misschien gaan ze dat nooit doen. Of grote organisaties.
Ja.
Maar creëer gewoon je eigen community die wel doorgaat vragen. Zoals jij bent echt onderdeel, zie ik, van mijn community die dit begrijpt en vragen overstelt in plaats van...
Ja, nee.
Het alleen maar een soort van op afstand wil waarderen. En mij geen vragen meer durft te stellen. Eigenlijk die docenten die ik had. Ja. Maar stel me gewoon moeilijke vragen over. Ja. Of bevraag wat ik vertel. dan kom ik ook verder. Dat vind ik toch wel een belangrijk gegeven in mijn werk. Ja. En daardoor ben ik ook op die manier gaan maken. Mm-hmm. Voor bepaalde groepen in CPK, in Barbario, waar het heeft gehangen.
Ja, nou ja, ik werd dus ook... ik kreeg de opdracht tijdens mijn opleiding. Ga inderdaad op zoek naar je eigen community. Maar ik vond dat zelf een te grote verantwoordelijkheid. En te zware verantwoordelijkheid. Te zware last. Ja. Om dat
zeiden ze dat tegen je?
Te doen. Ja, dat zeiden ze tegen mij. En ik dacht van... nou ja, dat heeft er eigenlijk al aan bijgedragen dat ik ben gestopt met na de opleiding of na mijn afstuderen als maker. En heb gezegd van nou, dan word ik maar curator. Dan ga ik in dienst van optreden en niet meer mezelf center stage plaatsen. Mm-hmm. Omdat ik nou ja, eigenlijk afscheid wilde nemen van alle last, onderdrukking die je ervaart op het moment dat je performt. Op het moment dat je jezelf blootstelt of jezelf blootgeeft aan het publiek. En wat daarbij komt kijken. Mm-hmm. Ik dacht van dat moet stoppen. Mm. Dus,
je gaf te veel of zo.
Ja, het was ook al een behoorlijke carrière dat ik dacht van oké, dit is mooi geweest. Het is tijd voor een switch. En dat is wel wat de opleiding me heeft gebracht. Dus ik ben er heel blij mee. Mm-hmm. Dus dat was in
ieder geval. Het is ook wel verdrietig ergens of zo. Mm-hmm. Dat je toch... Het is wel je eigen keuze, maar het is ook gevormd door ervaring, toch?
Ja, het is natuurlijk een veel complexer en ingewikkelder verhaal. Maar we zijn hier om jou te interviewen vandaag. Maar,
ik had je al gewaarschuwd.
Maar weet je wel, dat komt zo, dat komt wel een ander keertje. Je hebt net iets genoemd eerder in het gesprek. Wat ik denk ik de luisteraars, ik kan het ze niet aandoen om er geen vragen over te stellen. Je zei net iets over een blauwe vlinder en een witte man.
Ja.
Zou je daar misschien...
Oh, dat is heel cool dat je er nu over begint. Maar ook heel heftig. Nou ja, ik dacht best wel veel blauw vandaag ook. En dus ik weet niet, op een of andere manier had ik allerlei dingen aan elkaar gekoppeld. En het is een soort van werk. Ik zit nog echt in de werkfase. Hoor. Dus, en ik heb ook nog maar schetsen voor gemaakt en kleine tekeningetjes. Maar mijn relatie is, wanneer is die overgegaan? Voor de zomer. Ik heb er heel veel over nagedacht. En nog steeds, iedere dag. Over waarom wij niet met elkaar werkten. En waarom we uit elkaar zijn gegaan. Wat voor types ik altijd weer val. Waarom dat nooit werkt. En vaak zijn dat witte mannen. En ik zat vanochtend ook weer daarover na te denken. Omdat ik... muzikant aan het luisteren was met een volledige witte band. Ik weet het niet zo goed. Ik zit er daar over na te denken om daar werk over te maken. Mm. Dat ik echt vaak hoor van ja, Jan, je doet het elke keer weer opnieuw, maar je valt op dezelfde ongewassen, onverantwoordelijke, witte man. Ik maak het nu een beetje belachelijk, maar het is wel een beetje wat ze allemaal zijn. Ze spreken je taal niet. In ieder geval, dat is wel wat ik nu achterkom. Is dat het, ik zou wel het liefst willen dat het... Ik heb gewoon een Nederlandse moeder en ik spreek ook gewoon Nederlands. Maar ik moet best wel vaak... soort van... voel ik me toch de zwarte vriendin van of zo. Of de exotische vriendin van. Ja. Ondanks dat ze dat niet zo bedoelen.
Ja.
Dus daar gaat het helemaal niet over. Maar het is toch wel een
Maar je bedoelt thema. Dat je partner dat niet zo bedoelt? Of?
Ja, de partner bedoelt dat echt niet zo. Die zei dat ook nooit zo zeggen. Maar dat is toch een thema die... Ja, wat er een beetje doorheen zijpelt. En ik zit daar nu over na te denken. Omdat ik was met dat blauw bezig. Omdat ik verbonden was en model stond voor een kledingmerk. Wat heel erg gebruik maakt van indigo. En supermooi materiaal is. En ik vorig jaar ook een project mee heb gedaan voor werk. Kinderen daarmee liet werken. En toen dacht ik, oh, maar dat is iets Nigeriaans. Ik wil eigenlijk meer dat mijn materiaal gaat spreken. In plaats van dat ik... Dus ik ben veel met materiaal aan het experimenteren.
Ja.
Dus ik wil iets met het indigo doen. En dat is ook heel erg bijzonder blauw. En dat kun je in verschillende gradaties steeds verder kleuren. Dus dit is nog een werkfase waar ik in zit. En nog niets gemaakt heb.
Onderzoeksfase.
Schetsen in mijn hoofd, schetsen op mijn papier.
Ja.
Maar het is wel een thema. En ook best wel een persoonlijk proces dat ik echt vaak ook met mijn moeder hier tegenaan loop. Mijn moeder is echt geweldig. Maar ze snapt me heel vaak niet over thema's waar ik het over heb. Al wil ze het wel. Ze leest heel veel literatuur uit Nigeria en Afrika. En over blackness. En ze is echt geïnteresseerd. Ja. Nog meer dan mijn vader, denk ik. Toch begrijpt ze me heel vaak niet. En dat merk ik ook in relaties. Of thema's waar ik over schrijf. Of iets over wil zeggen. En dat stemmetje vaak hoor. Van haar of vrienden of weet ik veel. Dus daar wil ik iets mee. Ja. Maar geen idee of wat. Mm-hmm. En of hoe dat eruit komt te zien. En waarschijnlijk zal dat niet iets zijn waar je gelijk dat eruit haalt. Maar het zijn gewoon een soort van conceptuele...
Maar dat heb je dan denk ik ook liever niet, toch? Dat je in één oogopslag ziet waar iets over gaat.
Nee, liever juist niet. Ik hoor graag nieuwe dingen.
Ja. Nee,
vertel mij wat je ziet.
Je vertelt net over een onderzoeksfase met Indigo.
Ja.
En ik vraag me dan af, omdat we dit gesprek willen gebruiken in de toekomst als reflectiemateriaal. Als jij morgen bij wijze van spreken in een galerie of een museum werk zou mogen tonen, jouw droomproject, op welke plek zou je het dan willen exposeren?
Dit werk? Welke droomplek? Ik heb altijd een soort van hele intuïtieve momenten altijd. En ik was met mijn broertje in Dublin. En hij woonde daar, hij is nu weer terug. En toen was hij moe en toen ging hij naar huis. En toen ben ik nog wat langer rondgelopen. En toen was ik naar de Douglas Hyde Gallery in Dublin. En toen dacht ik, oh, deze plek is zo mooi. Ik wil hier exposeren. Maar het is heel pretentieus. En toen ging ik een beetje die plek googelen. En dacht ik, oh, nou. Ik kom pas hier misschien helemaal niet tussen. Dus ik heb dat soort van opgeslagen, maar geparkeerd.
Ja.
En toen kwam ik per toeval mijn favoriete kunstenares online haar werk over lovesickness en gebroken harten tegen. Van Marlène Dumas. Nu weet ik niet hoe het heet. Maar de naam verlicht groen in het Latijn. Dat weet ik wel.
Verlicht groen?
Latijn heeft een speciaal woord voor het woord lichtgroen.
Oké. Okay.
En dat was haar titel voor haar werk. Wat gaat over haar gebroken hart. En al die portretten die ze gemaakt heeft zijn allemaal een beetje lichtgroenig. Toen was ik daarover aan het lezen. En dat eerste keer dat ze dat getoond heeft is in de Douglas Hyde Gallery in Dublin. Waar ik toen was.
Oh, wow.
Okay. En toen dacht ik, verdomme, het is toen daar. Dus daar. Dus dat gaan we even manifesteren.
Ja.
Misschien moet ik het maken en daar gewoon zeggen, dit moet daar hangen. Al is het een dag.
En
hangen, staan, weet nog niet wat
het is. Ja, het zou fijn zijn als dit gesprek door studenten of aspirant-studenten of aspirant-kunstenaars wordt beluisterd. En dan heb ik daarbij de vraag, wat heb jij ervaren op de opleiding of wat voor advies zou je een student of een toekomstige kunstopleidingsstudent kunnen geven als hij gaat studeren of tijdens de studie? Stel dat hij nu, dat iemand nu aan het studeren is en blokkade heeft of iets dergelijks.
Nou ja, je mag me altijd DM'en. Ik wil altijd kletsen over wat je maakt, sowieso. Maar eigenlijk aansluitend waar we het over hadden, dat eigen archief en je community, wat best wel verantwoordelijkheden zijn, wat jij ook noemde. Maar ga eens terug naar wie je al bent, gewoon. Wat je eigenlijk altijd al doet. Dus of welke vrienden je ziet. En want dat zijn eigenlijk de eerste mensen die altijd naar je expos komen. Daarna komen pas misschien de anderen en een curator of whatever. Dat ben ik ook nog allemaal niet. Maar ga eens terug naar wie je zelf bent. Je eigen archief, je eigen beeldarchief, je eigen community. Of dat nou familie of je vrienden zijn. Voor mij is dus familie heel erg belangrijk. Maar ik leer ook steeds meer van mijn witte vriendjes bijvoorbeeld. Dat familie niet alles is. Dus ga eens terug naar de kern. En als dat alleen maar werk maken voor jezelf is, dan waar wil jij naar kijken? En waar... Waar zou je zelf van aangaan? Ik heb echt twee werken van mezelf aan mijn muur, omdat ik dat mooi vind en inspirerend. En ik vind dat super. Het voelt echt heel raar om dat te doen. Maar ik kijk er wel graag naar. Ik ben gewoon mijn eigen fan. En ik vind het echt heel vaak nog niet goed. En dat moet heel veel anders. En technieken moeten nog uitgeprobeerd. Maar als je dus denkt, oké, wat begin bij jezelf.
Ja. Nou ja, het voelt raar, denk ik, vanwege alle ideeën die je hebt over een soort buitenwereld die ongeschreven regels, waar je wel of niet aan zou moeten houden.
Nou, dat moet je dus juist precies niet binnen. Dus elke keer betrap ik mezelf inderdaad op een soort van standaarden en regeltjes.
Ja.
Dat is allemaal ontstaan uit een soort van 3 jaar werken of 5 jaar werken voor een groot instituut die een bepaalde manier van werken had. Zo.
Ja.
Volgens mij mag je dat juist als kunstenaar. Je hebt het beroep kunstenaar of een makerschap gekozen om juist zelf te maken, kiezen. En als iemand zei dat vorig jaar of 2 jaar geleden ook tijdens mijn afstudie ook tegen mij. Ja, als jij je werk al niet serieus neemt, dan gaat niemand dat doen.